Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 89, het vierde en het vijfde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en gij temt de woeste zee. Zij luistert naar uw wil. 4 en 5 van 89. Thank you. samen het woord van de Heere lezen en we vinden dat in de 29ste psalm. Psalm 29. En na het lezen van deze psalm zingen we psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer. Een psalm van David. Geeft de Heere, gij kinderen der machtigen, geeft de Heere eer en sterkte. Geeft de Heere de eer zijns naams. Aanbid de Heere in de heerlijkheid van het heiligdom. De stem des Heeren is op de wateren, de God der Ere dondert. De Heere is op de grote wateren. De stem des Heeren is met kracht, de stem des Heeren is met heerlijkheid. De stem des Heeren verbreekt de cederen, ja, de Heere verbreekt de cederen van Libanon. En hij doet ze huppelen als een kalf, de Libanon, en Sirion als een jonge eenhoorn. De stem des Heeren houdt er vlammen vuur uit. De stem des Heeren doet de woestijn beven, de Heere doet de woestijn Kades beven. De stem des Heeren doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden. Maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. De Heere heeft gezeten over de watervloed. Ja, de Heere zit, koning in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk sterkte geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Beleiden wij vanavond ons geloof en spreken dan aan iedereen in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij luisteren vanavond naar het woord God zoals we dat in de 29ste psalm vinden. En ik vraag met name uw aandacht voor vers 3, vers 9b en vers 10. Psalm 29. Allereerst vers 3, de stem des Heeren is op de wateren, de God der Ere dondert, de Heere is op de grote wateren. En dan vers 9b en 10, Maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. De Heere heeft gezeten over de watervloed. Ja, de Heere zit, koning in eeuwigheid. Laten wij samen bidden. Heere, we mogen samen voor uw heilig aangezicht komen en uw onmisbare zegen bidden over de bediening van uw woord. We danken u dat we die weg tot uw genadetroon kennen, omdat u ons van die weg hebt gesproken in uw woord. En we danken u ervoor dat u zelf vrijmoedigheid geven wilt om die weg tot uw troon te gaan. En om van u te bidden en te begeren al wat ons ontbreekt en wat we juist niet kunnen missen. En dat is in uw huis, als het woord uitgaat en als de prediking klinkt, toch wel heel bijzonder het werk van de Heilige Geest. Daar beschikken wij niet over. Die moet ons gegeven worden als een geschenk van uwentwege. Heren, en het is de bovendien een geschenk als het gegeven wordt, een geschenk waar wij geen recht op hebben. En nochtans, Heren, mogen wij u aanroepen om ons te willen gedenken in uw gunst. En uw woord zo te doen klinken en door uw Heilige Geest zo toe te passen, dat het ook waarlijk vruchten draagt. U weet, Heren, dat we de bedoeling hebben om in verband met het feit dat 50 jaar geleden dit deel van ons land hevig getroffen is door die verschrikkelijke watervloed. In verband met het feit dat dat 50 jaar geleden is, is er allerwege aandacht aan geschonken en hebben de dingen in de herinnering weer een plaats gekregen. En in verband met die zaken willen we vanavond ook de schriften openen en te horen wat u daarover te zeggen hebt. Licht dat gij laat schijnen, ook over gebeurtenissen als gebeurtenissen van 50 jaar geleden. En dan mogen we inderdaad weten, en dat kunnen we ook iedere keer weer ontdekken, Heren, dat uw woord een woord voor alle tijden is. En dat u in dat woord eigenlijk op alle situaties en alle omstandigheden gerekend hebt. En dat er een boodschap is van uwentwege. En dat u vanuit uw eigen woord wilt verklaren wat u in het rijk der natuur ook doet. Waarom u het doet en met de bedoeling waarmee u het doet. Heren, wij danken u ervoor dat u ons een woord gegeven hebt dat ons juist in kritieke momenten, in de crises van ons leven, niet alleen laat staan. Waar de menselijke wijsheid faalt en waar menselijke filosofieën uiteindelijk geen oplossing weten en de mensen ook niets kunnen meegeven. En waar de adviezen die van beneden afkomen allemaal ontoereikend blijken te zijn en de pijn niet wegnemen en de smart niet lenigen en de vragen ten diepste onbeantwoord laten, daar geeft gij door uw woord wel zicht en licht. En daar laat u het weten, Heren, dat u een God bent, wiens handen slaan. Maar niet met de bedoeling om alleen maar pijn te doen, maar met de bedoeling om ook te genezen. Heren, dan laat u het vanuit uw woord weten, dat we niet hebben te blijven staan en ook niet hoeven te blijven staan bij de dingen die voor ogen zijn en die we zien en die we meemaken en waar we verdriet over hebben. Maar dan laat u het weten in uw woord dat er dingen zijn die achter de horizon liggen. En die boven onze gezichtseinder uitreiken. En die niettemin net zo waar zijn en net zo zeer werkelijk zijn als wat we in onze beperkte blik kunnen vangen. En daarom, Heren, we hebben geloofsogen nodig om het echt te zien. Geloofsogen om er ook rust in te vinden. Geloofsogen om er ook werkelijk lering uit te trekken. Wilt u ons dan bij de verkondiging van uw woord, bij het licht dat gij zelf wilt laten schijnen, ook over aardse gebeurtenissen, Wilt u bij dat alles dan genadig schenken, dat waarachtige geloof, dat te midden van alles u de Heere in het oog vat, u koning in eeuwigheid, gezeten over de watervloed. Wij bidden, Heere, zegen ons in ons samen zijn en mogen we ervaren dat u in ons midden wilt wezen. Ach nee, niet omdat we daar recht op hebben. Hoe zou dat mogelijk zijn? Wij hebben alles verbeurd. Wij hebben geen rechten meer, Heere. Laten we dat ook eerlijk belijden. Maar wil nochtans op ons neerzien in genade en ons bezoeken met uw heil en ons geven dat we ons mogen verblijden in uw huis. En dat wat we vanavond vanuit uw woord horen, dat dat inderdaad in ons leven ook beoefening, praktijk mag zijn. In zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. Heren, dit is wel geen tempel, dit kerkgebouw, maar het heeft er toch iets van. We hoeven ook geen tempel meer te hebben zoals dat vroeger het geval was op uw eigen aanwijzen. We mogen een gebedshuis hebben, een huis waar we samenkomen, een plek waar we een dak boven ons hoofd hebben om ons te beschermen tegen de elementen en waar we zo beschermd en beschut naar uw woord mogen luisteren. Maar Heren, toch heeft het iets van een tempel, want hier vergadert ook het volk. En dat is dat geestelijke huis dat u bezig bent te bouwen. En daarom, Heren, hier is toch ook bij uitstek de plaats waar mensen horen te komen. En waar mensen horen te belijden. En waar mensen horen te aanbidden. Waar mensen, ere zij God, mogen leren en mogen uitspreken. En waar ze ervaren dat het ere zij God verder gaat met vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Zegen, Heere, uw goddelijk woord en heilig het aan ons aller hart. Wees ook met hen die hier niet zijn kunnen. Heere, u weet wat er leeft en omgaat in het hart. U weet wat voor zorgen en verdriet er kan zijn. Schenk uw hulp en uw kracht, uw bijstand en uw nabijheid. We denken bijzonder ook aan hen die in deze dagen weer helemaal terug zijn met hun gedachten bij de dingen die ze toen zelf hebben meegemaakt. En mogelijk ook bij de verliezen die ze toen hebben geleden. Verliezen op materieel gebied, dat is dan het ergste nog niet, al is dat ook heel ingrijpend. Maar wellicht ook wel verliezen van mensenlevens. Van familieleden uit hun kennissenkring. Ach, het is wel lang geleden. En we zeggen wel eens, de tijd heelt alle wonden. Of het helemaal waar is, Heren, dat is ook nog te betwijfelen. Maar niettemin, er zijn er die met de herinnering leven aan toen. Aan datgene wat ze zelf hebben meegemaakt. Aan de angsten die ze hebben uitgestaan. En aan het verdriet dat er gekomen is. En aan de lege plaatsen waar ze mee moesten verder leven. En aan de zwaarte van het lot dat hen getroffen had. Troost en sterk en help. Ook bij het verwerken als de dingen soms weer helemaal boven komen. Dingen die misschien lang hebben gesluimerd en die verborgen leken te zijn. Maar die juist in deze dagen, al die we beleven, misschien weer helemaal naar boven zijn gewoeld. En juist nu ook weer pijn doen en moeite geven. Laat uw gunst ook in deze dingen ervaren worden. En laten we er toch lering uit trekken, Heren. Ook als volk, ook als land, samen met onze overheden. Heren, laat het toch niet te vergeef zijn als uw stem op de grote wateren is. En als uw stem op allerlei manieren gehoord wordt. En als uw stem klinkt en soms dondert in onze oren. Laat het niet te vergeef zijn, o God. Maar laten we verstaan dat u ons nog in deze genadetijd tot waarachtige bekering roept. En dat u ons uw heil nog biedt. En mogen we zo van dat aanbod gebruik leren maken. En van die roep aan die roepstem gehoor leren geven. Schenk dat, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 29e psalm, het tweede en het vijfde vers. Heere, stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht. En Heere, stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Vanouds de psalm van de zeven donderslagen genoemd. Zevenmaal lezen wij de stem des Heren. Zeven donderslagen, je komt ze ook tegen in het boek Openbaring. En Johannes wil die zeven donderslagen, wat ze gesproken hebben, opschrijven. Maar de engel die met hem spreekt zegt, nee, doe dat niet, verzegel wat de donderslagen hebben gesproken. De combinatie van Psalm 29 en Openbaring 10 laat ons wel zien dat het gaat om de heerlijkheid en de majesteit en de grootheid van de God die spreekt. En dat is Davids bedoeling ook als hij deze psalm gemaakt heeft, deze natuurpsalm zoals die ook wel aangeduid wordt. En er zijn er meer, zoals u weet, in het psalmboek. psalmen waarin nogal wat nadruk ligt op de natuur en op datgene wat er in de natuur om ons heen gebeurt. En juist ook in deze psalm horen we van de grote machten en krachten die er in het rijk van de natuur zijn, die de Heere daarin gelegd heeft en die de Heere daar ook keer op keer weer uit tevoorschijn haalt. Natuurkrachten die wij wel al te veel losgemaakt hebben van God, maar die voor het religieuze begrip van de mens in het Oude Testament toch heel duidelijk in allernauwst verband met de Heere, met de schepper en onderhouder van alle dingen werd gezien. Want de wolken worden in de Bijbel genoemd zijn wagen. En de stormen worden genoemd zijn dienaren. En de bliksemen heten zijn pijlen. En de donder is zijn stem. Stem die hoorbaar wordt. In het rollen van de donder. In de storm die ontketend wordt. In het bulderen in het rijk der natuur. De uitdrukking zoals we die 7 maal in deze psalm tegenkomen, de kol Yahweh, stem des Heren, is dan eigenlijk tegelijkertijd ook weer meer dan alleen maar de aanduiding van de donder die rolt over de zee en over het land. Het is de stem die eigenlijk in alles gehoord kan worden, in datgene wat buiten ons in de natuur zich afspeelt. David ziet het noodweer opkomen. Hij ziet het in het westen. In het westen lag immers de Middellandse Zee. De grote wateren. Daar ziet hij dat onweer als het ware zichtbaar worden en dichterbij komen. En hij ziet de bliksem schieten. En hij hoort de donder in de verte al rommelen. Op de brede wateren waar de stem van de Heere klinkt en de God der Ere dondert. En dan ziet hij de bui vanuit het westen naar het noorden trekken. Hij noemt in deze psalm de Libanon, ten noorden van Israël. De Sirion, een ander deel van het gebergte ten noorden van Israël. En hij ziet die bliksem slaan in de ceders van de Libanon. En die ceders worden gekliefd door het hemelvuur. Terwijl de donder ratelt over het gebergte. En hij ziet die bui trekken naar het zuiden, naar de woestijn Kades. Ook daar een en al verschrikking, donkerheid aan het firmament en tegelijkertijd die lichtflitsen en die stem des Heren die met geweld ook daar de woestijn doet beven en die schade aanricht en die angst aanjagend is voor de in verwachting zijnde hinden die op een ontijdig ogenblik hun jongen werpen. Geweldig zijn de krachten der natuur die David los ziet breken. Diep indrukwekkend. Zo groot en zo machtig is Israëls God die dat alles geschapen heeft. En die het keer op keer laat merken wat er allemaal in zijn schepping opgesteld, opgetast ligt. Aan krachten en aan mogelijkheden. De majesteit Gods. En David probeert die in menselijke woorden te vatten en neer te schrijven als hij deze psalm pent. De geweldigheid van de grote God. En met recht roept hij hemel en aarde op om voor het aangezicht van die God te bukken. Want hoe klein en hoe gering kan juist in zulke omstandigheden de mens zich gaan voelen. Als het mooi weer is, als het wind stil is, of als er een lichte bries waait, en als de zon schijnt, en als het heerlijk is buiten in het lenteweer, of in de zomer, of in de nazomer, dan denkt de mens dat hij heel wat is en dat hij heel wat kan. Maar als de wolken zich samenpakken en als de lucht al donkerder en dreigender wordt en als de donder begint te rommelen en als de bliksemen beginnen uit te schieten, waar is die mens dan? Als de cederen gekliefd worden, die machtige woudreuzen, en als ze door het bliksemvuur stuk geslagen worden en door de wind omgeblazen worden En als de hele boel in brand staat en als de bliksem gaten in de wouden slaat, hij ontbloot de wouden. Waar is dan de mens met zijn pretenties? Het schepsel beeft en staat verwonderd als de God der ere dondert. Want gemeente, God is een God om respect voor te hebben. God is een God om in eer gehouden te worden. En die geweldige krachten in de natuur die de Heere soms zo duidelijk manifesteert, die zijn bedoeld om ons dat respect voor God en die eerbied voor God bij te brengen. De Heere roept ons op om onze plaats te kennen. En onze plaats ook in te nemen. En niet zo vol zelfvertrouwen en zelfverheffing voort te leven als een pauw die met zijn veren pronkt. En niet zo groot van onszelf en van ons eigen kennen en kunnen te denken, maar ons te realiseren en gedurig weer te realiseren en in dat besef te leven. Hoe nietig we zijn, hoe gering we zijn, mensjes, stof, uit het stof genomen en straks terugkeren tot stof. En om ons dat duidelijk vooraan de aandacht te brengen, zegt David in deze psalm, luister, de stem des Heren, 7 maal. Een bijzonder getal in de Bijbel. Hoor wat de Heere te zeggen heeft. David is er zelf diep van onder de indruk geweest. Je kunt het merken als je die psalm leest en als je met Hebreeuws leest. Dan hoor je de krachten van de natuur. Ook in het ritme dat hij in deze psalm heeft gelegd. En in de woordspelingen en in de klanken die erin liggen. Diep onder de indruk en begiftigd met de geest van de dichtkunst heeft David door van de Heere genade ontvangen om het zo ook te verwoorden. Met de bedoeling dat anderen, net als hij, diep onder de indruk zullen komen. En gemeente, zoals David dat toen een keer heeft meegemaakt en dat ervaren, die ervaring, toen ook aan het papier heeft toevertrouwd, onder de leiding van de Heilige Geest, ook nog, zodat het bewaard is gebleven de eeuwen door. Die ervaring van David is kennelijk zo belangrijk. De Heere heeft het met de bedoeling dat wij ook iets van dat soort ervaringen zouden kennen in de schriften laten neerschrijven. En wat David toen zo heeft meegemaakt, dat doet de Heere nimmers nog. Dat doet hij op hele verschillende manieren, maar keer op keer. De stem des Heren. Was dat ook niet het geval? In de nacht van 1 februari 1953. Toen de dijken braken. En toen de zee binnenstroomde. En toen landerijen onder water werden gezet. En toen huizen werden omringd door water en door het watergeweld ingedrukt werden. En toen mensen soms in het puin van hun eigen huis de dood vonden en anderen door het water werden meegesleurd en in het water stierven. De ramp. 1835 doden. Zoveel mensen in één ogenblik bijna uit het leven weggerukt. De stem des Heren was op de grote wateren, toen in het rijk de natuur de dingen gingen samenspannen om hier de zeegaten zo vol te stuwen met water dat de dijken het niet meer aankonden. En toen erbij die toch al opgehoopte wateren door die noordwesterstorm ook nog dat springtij kwam. En toen was het helemaal een verloren zaak. Stem des Heren was in het gebrul van de golven en in het breken van de dijken. Soms haalt de stem des Heren, zo zegt Psalm 29, vlammen uit de ceders. En soms beukt die stem des Heren op de van water doornat gemaakte dijken, zodat ze bezwijken. God spreekt. En dan is er niks veilig. De ceders op de Libanon niet. De woestijn Kades niet. De dijken op Goree overvlakke al even min. De huizen ook al niet. Zoals de stem des Heren in Davids tijd de bouwden ontbloten en gaten sloeg daar waar bomen gestaan hadden. Zo is het die stem des Heren die akkers blank zet en die verwoest wat na jaren van herbouw en herstel na de Tweede Wereldoorlog een klein beetje tot stand gekomen was. En hoe verbaasd en hoe verslagen zijn dan mens en dier. Dan verstomt de mens met alles wat hij heeft tot stand gebracht. Dan blijkt de mens machteloos. Machteloos om zichzelf te redden. Machteloos om die op zolders en daken van hun eigen huis toevlucht gezocht hebbende mensen tijdig in veiligheid te stellen. Machteloos om dat ontzaglijke watergeweld in te dammen en tegen te houden. En als de balans wordt opgemaakt in oude tongen, in Stellendam, in Stavenisse, in Kruiningen, in Nieuwerkerk, 1835 doden. Plus de materiële schade. Plus de verwoesting van de akkers. Jarenlang zal het duren voordat dat allemaal weer hersteld is. We hebben de beelden weer gezien. We hebben de foto's kunnen bekijken. We hebben de dingen horen releveren. Sommigen van ons weten het allemaal nog uit eigen ervaring. Zullen waarschijnlijk niet eens de meesten zijn in ons midden die het uit eigen ervaring nog weten. Want velen zijn jonger dan 50. En anderen zijn van andere plaatsen in ons land tenslotte hier op Flaké terechtgekomen. Maar we kennen de verhalen. Of uit eigen ervaring of van horen zeggen en via de overlevering. Maar zelfs die verhalen. Zelfs de dingen die verteld worden, zelfs de persoonlijke ondervindingen van mensen die het voor hun ogen hebben zien gebeuren en die zelf door het water zijn meegesleurd en er gelukkig levend in overgebleven zijn. Zelfs die verhalen kunnen ons iets geven van dat gevoel van die 29e psalm. Mens, besef toch uw kleinheid. Denk groot van uw schepper. Denk groot van de majesteit van de God van het heelal. En besef wat hij ermee bedoelt als hij verwoestingen aanricht op de aarde. Wat bedoelde de Heere er dan mee? Ik herinner me uit die tijd. En ik hoorde het van de week ook nog eens een keer heel nadrukkelijk zeggen. Dat toen in die dagen na 1 februari 1953 velen de ramp hebben gezien als een uiting van de straffende hand des Heren. Preken die in die tijd gehouden zijn, tijdreden zou je ze kunnen noemen. U hebt er ook van kunnen lezen omdat het een en ander weer gereleveerd is in de kranten. Die hebben toen inderdaad ook dat gebeuren uitgelegd in de geesten van hier is niet alleen maar Gods stem, maar hierin is ook Gods stem die ons dringend waarschuwt en die ons volk tot waarachtige bekering roept. De Heere heeft een twistzaak met zijn volk. Is die uitleg terecht? Ik geloof het. 8 jaar na de bevrijding van 1945, wat was ons volk toen aan het doen met die herschonken vrijheid? Die vrijheid die ze gekregen had na de Duitse overheersing. Die vrijheid die er weer was, zodat we een eigen volksbestaan konden heropbouwen. Die vrijheid, zodat we niet meer in angst en vrezen hoefden te leven voor de terreur die op onze straten rondging. De vrijheid die er was, omdat niemand ons meer bedreigde met wegvoering of met gefusilleerd worden of wat dan ook. Wat was ons volk aan het doen met die herkregen vrijheid? Zou de Heere geen reden gehad hebben toen ook al om te toornen? Heeft hij niet altijd alle reden om zijn ongenoegen, zijn misnoegen te laten merken? Moeten we niet in alle eerlijkheid zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En als dat toen al zo was, hoe is het dan nu? Is het niet nodig dat de Heer iedere keer laat merken dat hij zijn heilig ongenoegen uit en dat dat toch met de bedoeling gebeurt dat de mens zich zal bezinnen en zich zal terug en hij zal terugkeren tot de Heere? Is het niet genadig als de Heere ons op allerlei manieren toch iedere keer weer een halt toeroept en ons de weg, de enige weg des behouds wijst? Toen werd dat in vele gevallen nog zo gezien, ja. Maar hoe liggen de dingen vandaag? Deze verklaring is voor de grote massa niet meer acceptabel. Toen zal die ook voor iedereen lang niet aanvaardbaar zijn geweest. Maar vandaag is het getal van degenen die dit soort uitleg aan de feiten, aan de gebeurtenissen, aan de rampen geeft, niet meer besteed. Om deze visie wordt gelachen. God zou er zijn toorn in tot uitdrukking brengen. Ach mens, geloof jij nog in het bestaan van God? Is er een God? En wij, wat denken wij? Over die roepstem toen, toen de stem des Heren op de grote wateren was. En die stem des Heren vandaag dan, ver weg, dichtbij, horen we hem? Horen we de stem van de Heren? In de dreiging in het Midden-Oosten, met een mogelijk komende oorlog in Irak, in de aardbevingen die op deze aarde plaatsvinden, en die slachtoffers maken, en die verwoestingen aanrichten, en waar we keer op keer van horen, en we lezen het en we vergeten het zo gauw mogelijk ook weer. En het gebeurt zo vaak dat we het ons eigenlijk niet eens meer helder voor de geest hebben. Stem des Heren, in de dreigende honger in Afrika. Stem des Heren in de opstanden hier en daar en in de dreigingen links en rechts en in de ontladingen van terrorisme. De stem des Heren, waardoor onze maatschappij ontwricht lijkt te worden, waardoor het gewoon gaat worden dat criminelen een staatsbegrafenis lijken te krijgen. De stem des Heren als de Space Shuttle in stukken uiteenbarst en slachtoffers maakt. Er is niks toevallig. En er zijn zoveel dingen waarbij wij mensen, als we het maar wilden erkennen, machteloos blijken te staan. En God wil het ons laten voelen. Gods stem is erin. Gods hand is erin. Tuchtigend, oordelend. Hij bezoekt met plagen. Hij blaast in menselijke hoogmoed. Hij wijst de mens zijn plaats. knie. En als we er ons zouden, door zouden laten gezeggen, en als het resultaat zou zijn dat wij voor die hoge God onze plaats als nietig stof en as zouden gaan innemen, zou een grote zegen zijn voor elk mens die het te beurt viel. Het zou een grote zegen zijn als ons volk zo werkelijk zou reageren en als deze dingen nog inderdaad effect hadden. Wij niets. God alles. Wij schepselen, hoe klein en zwak en broos en vergankelijk. En hij de schepper, schepper van de einden der aarde. Wat een tegenstelling, nietwaar? Wat een ontzaggelijke tegenstelling. Maar behalve dat het een grote zegen zou zijn als die stem des Heren gehoord en opgemerkt zou worden. En als de roepstemmen verstaan zouden worden en als er naar gehandeld zou worden. Behalve dat een grote zegen zal zijn, er is er nog meer. Let u maar weer eens even op David. Want David ziet dat onweer aankomen, zei ik, in het westen. Hij ziet die bui trekken naar het noorden, straks ziet hij hem in het zuiden. En ergens middenin ligt Jeruzalem. David ziet de bomen afknappen. Hij ziet de hinden jongen werpen. Hij ziet de woestijn beven. Hij ziet de verschrikkingen allerwegen. En ergens in het midden van al dat geweld ligt Jeruzalem. Stem des Heren doet de dijken breken. Doet de watervloeden stromen. Doet de akkers onderstromen en verdrinken. Doet huizen instorten. Doet mensen verzwolgen worden in de watermassa. En midden in al dat geweld is een plek waar mensen bij elkaar komen. Er staat in Jeruzalem een heiligdom. Een tempel. En er zijn mensen samengekomen in dat heiligdom. In die tempel. Om wat te doen. David hoort ze spreken. Behalve de stem des Heren hoort hij in deze stem, in deze psalm ook mensen stemmen. Wat zeggen die mensen stemmen? Eén woord maar. Zo moet u vers 9 lezen. Vers 9b. Maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk dubbele punt. Eer. Er is een volk in die tempel dat diep onder de indruk is. En dat onder de indruk van de majesteit van de Allerhoogste diep. Heel diep voor die Allerhoogste buigt. Er is een volk dat in die tempel samengekomen is, terwijl het noodweer aan alle kanten losbreekt. Een volk dat op de knieën ligt. En een volk dat uit de grond van het hart de God der ere, eer toebrengt. Een volk dat hem leert prijzen. Een volk dat hem gaat aanbidden in zijn heiligdom. Een volk dat eigen kleinheid in het oog heeft gekregen. En dat onder de indruk van die eigen kleinheid ook inderdaad zich klein voor God maakt. En dat een plaatsje heeft gezocht in die enige veilige haven. De tempel. Zijn woonplaats. Want dat is immers het geheim van die tempel. Het was nog niet eens een tempel in Davids dagen. Een tempel werd het pas in de dagen van Salomo, maar niettemin er was een heiligdom. Er was een plek waarvan God gezegd had, hier zal ik wonen naar mijn raad. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Daar waar God onder zijn volk een woonplaats had verkozen, op de Sion, in Jeruzalem. Daar openbaart hij zich. En hoe openbaart hij zich daar? Wat is daar de stem des Heren? Daar spreekt God van genade. Daar spreekt hij van vrede. Daar staat het altaar. En daar worden de offers gebracht. Bij het altaar geslacht. En op het altaar gaan ze in vlammen op. Daar rijst omhoog datgene waar de Bijbel van zegt, een lieflijke reuk voor God. En dat alles om aan te duiden dat de Heere daar in die tempel zich openbaart als de genadige God, die de schuld van zijn volk uit zijn boek wil delgen en geen van hun zonden meer wilt aanzien. De plek waar de vrede met een kus van het recht begroet wordt. De plaats waar de Heere in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. De plaats waar God en de zondaar met elkaar verenigd worden. De plaats waar de schuld wordt weggenomen, uitgedelgd. En waar de zondaar met zijn beschuldigend geweten, met de aanklagende stem van de wet die hem opgejaagd heeft, vrede kan vinden in dat offer en door dat offer. En zo verzoend mag raken met God. De tempel, Gods woonplaats. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van Gods huis gesmaakt. Daar flitst de bliksem, daar rolt het donder. En daar in dat plekje, bij die verootmoediging, daar is de vrede. Daar is de rust. En daar zeggen ze, ere, ere zij God. Rust te midden van al het geweld in deze wereld. Rust te midden van al de aanvechtingen die er kunnen zijn. Rust te midden van al de verliezen die een mens leidt. Rust als ons alles wordt afgenomen, al verzette de aarde zich en al verzette het gebergte zich van haar plaats en al werd de hele wereld omgewoeld en dan nog, hier wordt de rust geschonken. Hoe komen die mensen zo ver? Wat is het geheim van dat buigen? Wat is het geheim van die aanbidding? Hoe komen ze erbij om de Heere de eer zijns naams te geven? Hoe komen ze erbij om God groot te maken? Om God God te laten? Om de Heere te aanbidden? Zij hebben ook die stem des Heeren gehoord. Die stem des Heeren op de grote wateren. Net als David zijn ze er getuigen van geweest. Maar ze hebben meer gezien. En ze hebben meer begrepen. Ze hebben gezien en gehoord dat die stem des Heeren op de grote wateren was. En met David hebben ze geleerd, en zo staat het in vers 10, dat de Heere zelf gezeten was over de watervloed. Hij sprak niet alleen, maar hij was daar ook. En hij zat daar. En hij regeerde daar. Koning in eeuwigheid. Wilt u erop letten dat David het zo zegt? De Heere heeft gezeten over de watervloed. Toen alles in paniek raakte. En toen de mensen niet meer wisten wat ze doen moesten. En toen huizen instortten. En toen mensen wegspoelden. En toen iedereen ten einde raad was. Was God in volmaakte rust. Hij zat. Er is geen één draadje van het wereldbestuur uit zijn handen geglipt. Er is geen moment geweest dat aan zijn stoel, aan zijn zetel, aan zijn troon gerukt is. Er is geen moment geweest dat God met angst en vrees de dingen uit handen zag lopen. Hij heeft gezeten. Toonbeeld van volmaakte rust. Van een koningschap dat van geen wankelen weet. Hij regeert. En al die machten die hij nu ontketent in het rijk der natuur, die stelt hij het volk dat hem vreest ter beschikking. Die mensen hebben dat gezien. Niet alleen maar die ontzettende en ontstellende stem in die rollende donder gehoord en in die brekende ceders. Maar ook met de geloofsoog gezien op God die koning is. En die alle dingen in zijn hand houdt. Die alles niet verklaart en alles of niet hoeft te verklaren. Maar die toch alle vertrouwen ook waard is. En juist omdat hij alle vertrouwen waard is, hebben die mensen toen de gang naar die tempel gemaakt. En hebben ze zich in de schaduw van de Almachtige geborgen. Dat is het. In de schaduw van die Almachtige God hebben ze een schuilplaats gezocht en gevonden. En toen hebben ze het besef meer dan ooit dat die God der ere, die donder tegelijk ook een schuilplaats is tegen de vloed en een bescherming tegen de wind. En dat die God het zo waard is om alleen gediend en alleen geëerd en alleen aangebeden te worden. En toen waren ze het spoedig met elkaar eens en ze vielen in een gemeenschappelijk koor samen voor God op de knieën. En ze hadden maar één woord, maar daar vertolkten ze alles in wat er in hun hart leefde. Te midden van alle geweld om hen heen. Ere. Ere zij God. En dat is de vrucht die God beoogt, gemeente. En die is er ook nog. Daar zorgt de Heere zelf voor. Die was er in Davids dagen. Die was er daar in de tempel. Niet alleen braken de cederen. Maar God weet ook een weg om het hart van de mens te breken. En hem op zijn plaats te brengen. Niet alleen beefde de woestijn Kades, maar God weet ook een weg om die mens met al zijn zelfvoldaanheid en zijn zelfverzekerdheid te doen beven voor zijn heilige ogen, zodat hij op zijn plaats terechtkomt en gaat beseffen buiten die God en buiten die enige schuilplaats is alleen maar verderf. Ik moet me haasten om mijn levens wil. En als hij mensen zo met een verbroken hart en met een bevende ziel aan zijn voeten brengt, dan leidt hij ze als vanzelf ook naar het altaar. Want daar moet een mens dan zijn. Wil je werkelijk kunnen weten en wil je werkelijk kunnen geloven en wil je werkelijk overtuiging in je binnenste hebben dat de Heer in genade op je neerziet, dan kun je dat alleen maar leren. Als je bij het altaar terechtkomt. Als je daarom naar die tempel gaat. En als je daar dat offer ziet. En als je daar de prijs betaald ziet worden. Waardoor de toorn van God gestild wordt. Dat is de enige weg om te ontkomen. En niet verzwolgen te worden door die machtige krachten die God ontketent. En door die oordelen die hij uitvoert. Dat is de enige weg om nu en straks in het uur van het laatste gericht geborgen te zijn. En daar wordt het ook gesmaakt. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Ze zijn er geweest, ongetwijfeld. Ook in 53. Die het zo hebben mogen beleven. Die de ramp hebben overleefd. En die bij de graven van geliefde doden hebben gestaan. En die toch hebben kunnen zeggen, misschien met een door tranen verstikte stem. Ere. Geen kwaad woord over God. Al begrijp je hem niet en al doorzie je zijn doel niet. En al weet je het allemaal ook niet op een rijtje te krijgen. En al moet je nog zo heel veel verwerken. En al is er nog zoveel waardoor je ongerust raakt. Maar toch geen kwaad woord van die God.
Hij is gezeten over de watervloed. Hij is koning in eeuwigheid. En wat een goede tieren en wat een genadige koning die er nou heeft, op heeft toegezien dat er een plekje op aarde is waar hij zelf zijn intrek onder zijn volk wilde nemen. Wat een goede tieren en genadige God die over schepselen die de dood verdiend hebben en het eeuwig oordeel waardig zijn, dat hij voor zulke schepselen nou een asielplaats heeft ingericht, een veilige haven. Waar ook nog een altaar staat en waar ook nog een offer wordt gebracht en waar ook nog de stem van de Heere zegt, vrede zij u lieden. Gemeente, kennen wij die plaats? 50 jaar na de ramp, bij de herdenking aan de gebeurtenissen van toen, of in het midden van al de verschrikkingen en de dreigingen van vandaag, 50 jaar later, kennen wij die plaats, bij alles wat er om ons heen gebeurt en bij de dingen waar we bang voor zijn en die ons angst aanjagen en bij de golven die nu over de wereld lijken te gaan slaan en bij de verschrikkingen die er misschien allemaal uit voort zullen vloeien als de ABC-wapens een keer gebruikt zullen gaan worden? Kennen wij die plaats, bij het altaar, buigen in onze kleinheid, maar ook in de verbrokenheid des harten. Gij zijt rechtvaardig, o God. Gij hebt het recht aan uw kant, want de wereld is vol ongerechtigheid en vol boosheid. U hebt beloofd dat u het niet meer doen zou, en u zult het ook niet meer doen, alle vlees door het water verdelgen. Maar u hebt wel gesproken over de aarde die door vuur geschoond zal worden. Als de elementen brandende zullen vergaan. En de inwoners der aarde zullen verschrikken. Ene wee is weggegaan, het tweede wee is gekomen en er komen nog 5 andere weeën. Kennen wij die plaats? Waar de mens buigt voor God en waar hij niet zoveel meer over heeft. Dan alleen dat hij van die God geen kwaad wil spreken, maar dat hij het in zijn hart gekregen heeft om die God, die genadige God die een weg gebaand heeft tot behoud en tot vergiffenis. En die in zijn zoon de deur ontsloten heeft waarlangs een mens behouden kan worden. En die in die Christus een plaats, een wijkplaats gegeven heeft waar veiligheid en geborgenheid is. En waar een mens zonder de indruk en in de beleving van deze weldaden Gods misschien niet eens meer kan zeggen dan een stamelend ere. Kijk, dat er een plaats is waar die mensen ere God, ere zijn God zeggen, dat is niet ten gevolge van die donder. Dat is niet omdat de donder ze dat geleerd heeft. Maar dat is omdat daar, te midden van die stormen, in dat heiligdom een zachte stilte suist. Daar is de Heere in, zaligmakend. En in die zachte stilte klinkt de stem van de goede tieren. Daar klinkt de stem van die zaligmaker zelf. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt. En als dat stille, dat zuizen van die zachte stilte verstaan wordt. Velen letten er niet eens op. Aan velen gaat het voorbij. Maar als de Heere dat zuizen van die zachte stilte zo doet klinken dat de ziel het verstaat. Dan wordt er ook van binnen stilte. Dan wordt het beleefd. Wat het slot van deze psalm zegt. De Heere zal zijn volk sterkte geven. De Heere zal zijn volk zegenen. Met vrede. Dat is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest neemt het uit Christus. Neemt het uit dat offer. Neemt het uit die heilsbediening van de zaligmaker. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die een mens het hart breekt. Die een mens op zijn knieën brengt. Die een mens geloof schenkt. Die een mens schuilplaats doet zoeken en vinden. Dat is het werk van de Heilige Geest die de danktoon in het hart legt. Ere zij God. En daar begon die psalm mee, nietwaar? En die psalm, je kan hem noemen de psalm van de zeven donderslagen. Maar je kan hem ook noemen de psalm van de engelenzang. Ere zij God, en dat zeggen ze daar in die tempel. En dat draagt vruchten als de Heere zijn volk zegenen zal met vrede, vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. En dat zijn zij daar. En gemeente, zal het nu wel zijn, ook in de tijd waarin wij leven en in de dingen die wij nog gaan meemaken of misschien niet mee gaan maken. Maar één ding maken we wel mee. Er komt een eind aan ons leven en we staan straks voor de rechterstoel en dat is het laatste gericht. En dan is er helemaal geen ontkomen meer. Wat wij nodig hebben. En laten we ons dat voor gezegd houden. En laat dat in ons leven ook uit mogen komen. En laat dat in ons leven de vrucht mogen zijn. Ook van de herdenking van de ramp van 5 februari 1953. Wij hebben een plekje nodig. Bij Gods altaar. Amen. We zingen Psalm 93, het derde en het vierde vers. Laat het ons een wonder mogen zijn dat er zo'n plek was op deze aarde, daar in Jeruzalem. Dankzij uw genade, te midden van alle onweer en te midden van alle verschrikking en te midden van alles wat angstig maakt. Een plekje waar een mens kan knielen, een plekje waar een mens vrede kan vinden. Een plekje waar gij met die zondaar gemeenschap oefent. Een plekje waar de schuld is weggedaan en waar vrede wordt gesmaakt en rust wordt genoten. Heere, u hebt ervoor gezorgd dat er zo'n plaats is en dat mensen daar kunnen komen. U brengt ze er trouwens zelf. En wat een wonder van genade is dat, Heere, als wij letten op wat er om ons heen is. Er zijn mensen die alles overwegende tot de conclusie komen dat er van geen enkele verwachting meer sprake is en die het heel donker en somber inzien en daarom is de term doemdenken in gebruik gekomen. En er zijn mensen die onder de verschrikkingen die ze vrezen geen moed meer hebben om verder te gaan. En toch is dat niet nodig, heren, want dat plekje is er. En de mensen die gij er brengen wilt, die zullen er zijn ook, waar ze uw eer bezingen. En waar ze door uzelf daartoe geleid en door uzelf daarin onderricht, de grootheid van de koning bezingen. Heren, wij bidden van u, geef ons dat plekje te kennen. Breng ons daar. U weet wie van ons er nog nooit echt geweest is. U kent ons aller hart, heren. En u weet waar we kennis aan hebben of waar we vreemdelingen aan zijn. O God, wilt gij met uw Heilige Geest zo onwederstandelijk en zo krachtig in ons midden werken, dat de dingen vrucht mogen dragen en dat uw stem gehoord mag worden. En vooral ook dat zuizen van de zachte stilte. En dat we er zo door gebroken worden. En dat we er zo door overwonnen worden. En dat we er zo ook door tot geloof gebracht mogen worden. Om u, o God, o koning, te erkennen als de God van alle genade. Heere, neem ons voor uw rekening. Bescherm ons onder uw hand. U weet welke dreigingen er in de wereld zijn. U weet op welke manier de stem des Heren nu weer klinkt en straks weer klinken zal. Maar laat het ons niet zodanig bezighouden, Heren, en zodanig verontrusten, dat we alleen in de onvrede en de onrust terechtkomen en daarin omkomen. Maar laat het ons des te meer bepalen bij die allernoodzakelijkste zaak, namelijk dat wij in de tempel voor u buigen. Werk dat door uw Heilige Geest uit de volheid van de Heere Jezus. Om Jezus wil. Amen. Psalm 29, het zesde vers, looft de Heer die wonderen werkt. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.